Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Zij de ochtendstond vol zoetheid, ontstelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. We gaan zingen uit psalm 92 en daarvan het eerste vers. Luisteren naar de wet des Heeren en de schriftlezing daarna is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk, de versen 26 tot 34. Eerst luisteren we dus naar de wet des Heeren en vervolgens naar de voorlezing uit Lucas 23, vers 26 tot 34.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen wij Lucas 23, te beginnen bij vers 26. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochter van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er waren ook 2 anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23, en daarvan het eerste gedeelte van vers 34, waar het woord Gods onze tekst al dus luidt. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. In de voorbeden willen we gedenken aan broeder Scheffers, die opgenomen is in het IJsseland ziekenhuis. En ook broeder Fuik willen wij aan de Heer opdragen. Hij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En we denken ook aan verschillende gemeenteleden en meelevende leden die onderzoeken moeten ondergaan of wachten op uitslagen van onderzoeken. We willen dankzegging doen voor Florens Ruis, die weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Zoeken we nu samen het aangezicht van de Heere. Heere, zo buigen wij ons voor uw heilig aangezicht neer. Want in de weg van het gebed hebt u toch zelf gezegd en daartoe opgeroepen dat we uw aangezicht zouden zoeken. En dat we ook in de openbare eredienst dat zouden doen, opdat we daarin ook erkennen dat u de God bent die regeert. En die het zelf hebt gezegd, zoek door gebed met ernst mijn aangezicht. Wil ons dan vervullen met eerbied en diep ontzag voor u die heilige God. Want Heere, wij kunnen eraan gewend raken, maar het is toch een sprake dat ook nog steeds de gemeente niet in zijn totaliteit mag opkomen naar uw huis. En dat we weten dat er een gedeelte van de gemeente in de kerk mag komen, gedeeltelijk, 's morgens of 's middags, maar dat er dan ook velen zijn die thuis meeluisteren en mee met ons verbonden zijn. Heere, u weet alle dingen, hoe smartelijk dat is. En dat we wel hebben gezegd, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot uw eer. Maar we zien dat ook die coronacrisis daar ook zo'n inbreuken op kan maken. En dat het alles zo moeilijk is daarin. En bovenal, Heere, dat u daarin miskend wordt. En dat ook zo de gevolgen zo duidelijk zijn, Heere, dat er beperkingen zijn die eigenlijk niet van toepassing mogen zijn. Want Heere, u roept het toch op in de psalmen, in uw woord, om toch met ons ganse hart uw naam te erkennen, u te eren, u te dienen. En we moeten dat allemaal beperkt en ingetogen doen. Heere, maar het staat u niet in de weg om toch ook door uw geest in ons hart, ook die geest en dat verlangen te vervullen waarvan ook de psalmdichter ervan getuigt. Hoe brandde mij genegenheen om 's Heere voorhof in te treden. Heere, dat het dan ook zo mag zijn. Al zijn we dan beperkt en al zijn we dan ook thuis, dat we dan toch iets voelen van, ja Heere, u komt toe. De lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding. En dat mag nooit achterwege blijven. Heere, schenk dat, werk daartoe in onze harten. Neem weg alles wat schadelijk en hinderlijk daarbij kan zijn. En geef uw zegen, ook voor morgen. En dat ook zo deze dienst een gezegende dienst mag zijn. Heere, dat we daarin mogen zien ook die roepstem om de spraken die gij tot ons uit laat gaan door de coronacrisis, dat het dan ook verstaan mag worden en dat er dan ook vanuit de kerken maar een gedurig gebed mag opgaan of gij dat wil zegenen. En zo wil zegenen dat er verslagen harten en verbroken harten mogen komen. Dat er een terugkeer mag komen tot u, de levende God. Want u hebt toch met alles een bedoeling. En ook in deze situatie, Heere, dat het dan ook tot verootmoediging mag zijn. En dat we daaruit lessen mogen ontvangen. Want wat zal het zijn, Heere, als het eenmaal tegen ons moet getuigen. Dat u wel gesproken hebt, maar dat er niet naar geluisterd is. En dat we overgegaan zijn tot de orde van de dag. En dat we alleen maar uitzien naar opheffing van alle beperkingen. Om zelf dan onze eigen gang weer te gaan. Heere, dat is het grote gevaar. We zien het in de samenleving om ons heen. Op allerlei wijze. En we zien ook in de uitslag van de verkiezingen hoe er al meer de secularisatie doorgaat. En dat we dan ook zien hoe in ons land en volk geen plaats meer is voor uw dienst. En dat er dan ook allerlei machten en krachten openbaar komen die ook willen afrekenen met al die dingen die nog herinneren aan het feit dat Nederland een christelijke natie was. Heere, o wil gij u ontfermen over ons land en volk. Wil u ontfermen over onze kerken, waar ook zoveel aan de hand is en waar ook blijkt dat de synode niet in staat is om ook fysiek te vergaderen, om ook zo over zulke ingrijpende dingen toch een uitspraak te doen. Heere, wil gij ook onze kerken daarin nog gedenken? En u hebt toch in het verleden in onze kerken toch ook duidelijk gegeven de principes waarvan we ook voelen dat dat toch het eigene is van ons kerkelijk leven. Heere, wil gij geven dat we dat vasthouden en dat ook de kerk bewaard blijft voor verder afval. En we zien ook dat al deze dingen toch ook nog een gevolg kunnen hebben, een negatief gevolg ook voor de principes van uw kerk, waar die kerk geroepen is om een heilige christelijke vergadering te zijn, die ook uw naam centraal stelt en uw woord en uw dienst en de belijdenis der kerk ook vasthoudt. Heere, gedenk ons in alles en wees er naar God van nabij. In het bijzonder willen wij ook, broeder Scheffers, aan u opdragen, die in het IJsseland ziekenhuis is opgenomen. U weet ook zijn omstandigheden. Heere, ontferm u over hem en geef dat alles nog gezegend mag worden, alles wat medisch ook gedaan mag worden. Heere, het wacht immers alles op uw zegen. En wij dragen ook broeder Fuik aan u op, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, geef dat ook de operatie die hij onderging, dat het dan goed gevolg mag hebben en dat het tot genezing en herstel mag leiden. Alles wacht ook daarin op uw zegen. Heere, wil ook andere gemeenteleden gedenken die onderzoeken hebben ondergaan en die ook daarin ook afwachten, in spanning zijn wellicht ook voor de uitslagen. We kunnen er soms tegenop zien, Heere, om een uitslag te horen te krijgen waar dan ook negatieve gevolgen kan hebben. Heere, wil gij geven kracht en sterkte. U kunt toch alle dingen doen medewerken ten goede, en dat ook zo deze dingen nog gezegend mogen worden. Heere, wil gij allen die dan ook verpleegd en verzorgd moeten worden, allen die in de ziekenhuizen werken en daar ook hun taak hebben in de zorg op de IC. Heere, wil gij geven dat ook daar waar benauwdheid is en waar zorgen zijn en waar ook in ons land en volk ook steeds meer de besmettingen openbaar komen. Heere, gedenk en ieder die er daarin ook de gevolgen van moet ondervinden. We danken u dat ook Florence Ruis weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wil ook hem verder gedenken in alles. Heere, laat uw oog over het hele gezin mogen zijn, ook in deze omstandigheden dat er quarantaine is. Heere, wil gij het ook zegenen en wil uw nabijheid en uw zegen schenken in heel de gemeente en allen die er zo in betrokken zijn. Wij vragen het u alles in de genadige verzoening van al onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte is voor onderhoud, kerk en pastorie, en de derde collecte is voor algemene kosten kerk. En op een andere moment krijgt u gelegenheid uw gave daarvoor over te maken. De Heere zegene u en ook uw gave voor zijn dienst. En we gaan nu luisteren naar het orgelspel van Psalm 86 en daarvan het derde vers. Wij noemden u Psalm 86, daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen op de stem van mijn gebeen. Psalm 86, het derde vers. Straks willen we in aansluiting op de prediking zingen uit het beruimde gebed des Heren en daarvan het zesde vers, het beruimde gebed des Heren, het zesde vers, straks in aansluiting op de prediking. Dat mag wel weer beperkt gezongen worden in de kerk. We zijn jaloers op degene die dan thuis dat geheel en al ook mogen zingen. Maar de Heere geeft dat, geeft toch dat het ook in ons hart mag liggen om ook zo dat gebed straks op te zenden. Ja, wat zullen ze geluisterd hebben? De zonen van Jacob, als Jacob daar op zijn ziekbed, op zijn sterfbed ligt. En als daar die zonen om hem heen staan, jullie weten wel jongens en meisjes, die geschiedenis, dat Jacob die vergezichten krijgt, we noemen dat wel profetische vergezichten, en dat hij heerlijke dingen mag profeteren over de toekomst van het volk des Heren. En dan mag ook zo een heerlijk getuigenis klinken uit zijn mond. Wat zullen ze geluisterd hebben? En denk dan ook aan het ziekbed van Jozef, laatste woorden van Jozef, de laatste woorden van Mozes en van David en van anderen, zoals ze in Gods woord ons beschreven staan. Ja, hoe is het in de praktijk? En er zijn er ook in ons midden wel die dat ook hebben ondervonden. Een vader, een moeder, stervende, en dan die laatste woorden, ze staan ja onuitwisbaar in het geheugen gegrift. En als het dan geldt voor mensen, hoeveel te meer moet het dan gelden ook voor de laatste woorden van de Heer Jezus Christus. Op deze Lijdenszondag, deze zesde Lijdenszondag, willen wij gaan luisteren naar het eerste kruiswoord. De Heer Jezus is in het heilige der heiligen gekomen van zijn lijden. En zo daar op Golgotha klinken daar de kruiswoorden. En het heeft de Heilige Geest goed gedacht om ze ook ons zo bekend te maken. En de Bijbelschrijvers zijn door de Heilige Geest ook geleid om die laatste woorden ook ons mee te delen. En ons zo te laten horen wat Hij, de Zoon van God, de middelaar Gods en der mensen, ja daar aan dat laatste ogenblikken heeft gesproken. En we noemen dan die zeven kruiswoorden wel zeven kleinodiën, zeven fonteinen die ons zo dat lied en dat de liefde van God ook tonen. De liefde voor hem die zo in die laatste kruiswoorden ook zo wil spreken. Nu, het eerste kruiswoord, dat is dan ook het thema voor de prediking Christus. Eerste kruiswoord. We letten op de persoon die bidt en de personen voor wie hij bidt en de verhoring van dit gebed. Het gaat dus vanmorgen over Christus' eerste kruiswoord. De persoon die bidt en de personen voor wie hij bidt en de verhoring van dit gebed. Ja, het eerste kruiswoord verplaatst ons naar Golgotha. Het is op die vrijdagmorgen even na 9:00... dat er een groep is aangekomen bij Golgotha. En onderaan die kruisheuvel wordt een dwarsbalk neergelegd. En de Heer Jezus strekt zich uit over die dwarsbalk, geheel en al vrijwillig. En dan nemen de soldaten de ijzeren nagels die ze door de handen van Christus heen drijven. En Christus laat zich nagelen aan het kruis. En wanneer de Heere zo met zijn armen vastgeslagen, zit aan die kruisbalk, heffen de soldaten die kruisbalk op en die plaatsen ze op de kruis, paal op de vloekpaal, en dan slaan ze ook de nagels door zijn voeten. IJzeren nagels, men zegt wel van 8 à 10 centimeter, en zo worden ze door zijn voeten geslagen. En zo tekent Gods woord ons hier de natuurlijke vijandschap tegen God en Christus. En zij kruisigden hem al daar. De volvoering van deze straf, deze kruisdood, moet in het openbaar plaatsvinden. De Romeinen die stonden erop dat het ook in het openbaar plaatsvond. Want een ieder moet het zien, opdat het ook tot afschrikking zou dienen. En dat er anderen die misschien ook allerlei misdaden aan het voorbereiden waren, toch ervan af zouden gehouden worden als zij zien welke gevolgen dat zou kunnen hebben. Net zoals in de oorlogsdagen de Duitsers Pardoes mensen doodschoten die Joden hadden verborgen, omdat zo als het ware, ja, als een afschrikwekkend iets te doen. En zo werden daar de kruiselingen in het openbaar geëxecuteerd en zo gekruisigd. Het volk had uitgeroepen, wat hadden ze uitgeroepen, jongens en meisjes? Kruist hem, kruist hem, laat hem gekruist worden. En nu krijgen ze het voor elkaar. Nu wordt aan hun wens voldaan. En zo wordt dat ook daar aan die kruisheuvel Golgotha volvoerd. De kruisdood, dat was een verschrikkelijke dood. Dat was een dood, een vreselijke dood. Waarom? Omdat hij heel langzaam intrad. En dat de gekruisigden zo heel langzaam, tergend langzaam, zo aan het einde van hun leven kwamen onder ondraaglijke pijnen. En er wordt wel gezegd dat er velen ook waren die dan gekruisigd werden, die vloekten, die lasterden, die vreselijk tekeer gingen. En urenlang hingen daar die kruiselingen te sterven onder vreselijke wondkoorts. Het was hartverscheurend. En daarom was het ook een door God vervloekte straf. Maar zo moet ook Christus dit ondergaan. Maar horen wij van hem godslasteringen, vloeken? Nee. Horen wij hem roepen, net als Elia die vuur van de hemel afvroeg? Nee. Horen wij, zoals die psalmdichter het uitroept, twist met mijn twisters, hemel, Heer, ga mijn bestrijder toch te keer? Ook dat niet. Horen wij hem smeken, o Vader, laat deze drinkbeker toch maar aan mij voorbij gaan? Nee. Luister naar de eerste woorden van hem die onschuldig dit vreselijke lijden moet ondergaan. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Is dat niet verwonderlijk? Is dat niet een gebed? Als we dat overdenken, dan moet toch wel ontroering ons vervullen. Wie kan dat zomaar aanhoren, onbewogen, koud en onverschillig? Als dat in die laatste uren gebeurt, dat na dat vreselijke verhoor, na die nacht, na die smartelijke geeseling voor Pilatus en die duivelse spot en dat honen, ploegers hebben zijn rug geploegd. Maar hij klaagt niet. Hij vervloekt niet. Hij vervloekt ook zijn geboortedag niet. Hij roept geen vuur van de hemel. Nee, hij bidt. Als men Jezus' heilige handen aan de onheilige kruispaal sloeg, was dat wonderlijk om te aanschouwen hoe hij smaad en smart verdroeg. Bij dat klinken van die hamer, hoe hij die hem hand en voet deed bloeden, sprak hij: Vader, ach, vergeef het hen die niet weten wat zij doen. Dit gebed, dit eerste kruiswoord en ook het laatste kruiswoord begint met Vader. En wat zegt dat ons? Wat zegt dat ons? Dat zegt ons dat hij in zijn lijden, in die pijn die hij moet ondergaan, dat vreselijke lijden, gericht is op God, zijn Vader. Zijn hemelse Vader. En hij wendt zich tot God zijn Vader, omdat het bekend is, omdat het hij weet, dat is naar de raad en wil van God zijn Vader, dat hij deze weg moet ondergaan en dat hij deze weg ook wil gaan, omdat hij dat welbehagen van God zijn Vader zo wil voortzetten en zo wil volvoeren en alles wil doen wat van eeuwigheid zo bepaald was en waarvan hij zelf had gezegd: ik kom om uw wil te doen, omdat de wil van God en de raad van God zo alleen kon vervuld worden en dat de gemeenschap en het herstel in die gemeenschap met zondaren alleen kon gedaan worden in de weg van die borg en middelaar die zichzelf wilde geven en die zelf alle gerechtigheid wilde volbrengen en alle gehoorzaamheid wilde doen. En daar is hij in de eerste plaats van vervuld. Hoor maar, Vader. Vader. Zo wil hij vervuld zijn. En dan zeg je, oh, wat is dat ook belangrijk en nodig om dat te vervullen. Wij kunnen wel eens zeggen, ja, en dat is ook waar natuurlijk, dat hij uit liefde voor zijn volk en voor de zaligheid van zijn volk en kinderen die weg wilden gaan. Ja, zeker. Dat is ook zo. Maar dat dan juist zijn hemelse Vader op de voorgrond staat, omdat hij zijn wil volbrengen en alle gerechtigheid zo wilde vervullen. En dan mogen we zeggen, zo ligt daar ook een onderwijs in, dat we zo moeten erkennen. Hij weet, als daar zoveel zonde en zoveel goddeloosheid openbaar komt, want hier wordt Gods Zoon aangerand, dat moet u goed begrijpen. En jullie weten wel, in de Bijbel staat het ook, wie Gods volk aanraakt, raakt Gods oogappel aan. En hier wordt Gods Zoon aangerand. Gods heiligheid. Dan moet ook zo, dat kan niet anders toch, dan moet er vuur van de hemel, dan moeten ze verteerd worden. Toen Uzza zijn hand uitstak naar de ark, die zo van die wagen zou glijden, oh, dan zie je, daar wil de Heere ook zo laten zien hoe heilig het is en hoe erg het is. En daarom Christus roept hier Vader. En zo roept hij God zijn Vader uit, op. En zo mag juist ook dat in hem openbaar komen. Hij bidt de Vader dat hij zou vergeving schenken. De Heere Jezus kon dat zelf toch ook? Ja toch, hij kon ook de zonde vergeven. Dat is toch waar? Maar hij vraagt, hij zegt niet, ik wil het hen vergeven. En hij klaagt niet hen aan, hij zegt ook niet, ik zal voor ze bidden. Nee, hij stelt het vergeven helemaal in handen van God, zijn Vader. Want de eer van God de Vader, de Schepper, was aangerand. En daarom moeten we altijd meer bedenken dat wij bij God in de schuld staan. Omdat wij tegen God gezondigd hebben. En dat wij zijn eer hebben aangetast in het paradijs. Omdat wij hem niet wilden eren en dienen. En dat we tegen hem zijn ingegaan. En dat we daarom met die God, tegenover die God in de schuld staan. Begrijpt u dat? Want de mens is daar blind voor en ziet dat niet. Maar de Heere Jezus, die gaat zo tot God zijn Vader spreken, omdat de eer van God is aangerand. En nou bidt hij om wegneming van de zonde. Hij ziet om zich heen die gruwel van de zonde. En dan bidt hij. Vader, vergeef. Gedenk die zonde niet. Hoe kan zijn Vader vergeven? De Vader kan dat alleen om zijn Zoons wil. Omdat hij zich nu als dat offer aanbiedt. Omdat hij dat lam wil zijn dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is het ene offer dat voor Gods heilig oog kan bestaan. Omdat hij zonder zonde is, maar tot zonde gemaakt wilde worden. En omdat hij volkomen gehoorzaam was. De Heere die eist immers gehoorzaamheid. Dat eist hij van u, dat eist hij van jou en van mij. En daar kunnen we nooit onder uitkomen. En we maken de schuld alleen maar groter. En we zijn bij iedere zonde weer ongehoorzaam. En er is er één die alleen die gehoorzaamheid kan volbrengen en wil volbrengen. In de plaats van zondaren, dat is hij die daar hangt aan het kruis. En daarom, als hij zo bidt, Vader, vergeef het. Dan doet Christus dat hier, omdat door dat offer alleen er vergeving, kwijtschelding kan zijn. En dat hij daarom zo bidt. Dat woord vergeven, dat wijst ook op loslaten. Loslaten. Een aanklacht of het vonnis dat verdient is nog niet ten uitvoer brengen. Stopzetting van rechtsvervolging. Want als de Heere naar recht had gehandeld, hebt u daar ook wel eens een indruk van ontvangen, als de Heere naar recht met u, met jou, met mij zou doen, dan kon ik hier niet staan en dan kunt u daar niet zitten en dan kunnen wij er niet meer zijn. Want wij hebben dat recht Gods geschonden. En als God naar recht had gehandeld, dan waren alle vijanden hier verpulverd, verteerd. Maar nou bid die zaligmaker, Vader, vergeef het hun. Vader, zo zegt Jezus eigenlijk, als u nu zou doen wat verdiend is, wat naar recht is, want uw eigen zoon wordt hier aangerand, uw oogappel, dan zou wat er bij de zondvloed gebeurd was nog maar kinderspel geweest zijn. Want dan zou de aarde zich moeten openen en weer sluiten. Maar nu bid ik u, Vader in de hemel, dat gij het oordeel niet niet volvoert, maar op mij laat uitkomen. En ik vraag vergeving voor deze zondaren, opdat zij nog tijd zouden hebben tot bekering. Het gaat hier om de Messiasverwerping. Israël had al zoveel bewijzen ontvangen. Het was onophoudelijk vermaand. En ten laatste zond God zijn zoon. Israël had de profeten gedood, maar zijn zoon zouden ze toch nog wel sparen, of niet? Maar nu ze dat niet doen, nu ze hem niet sparen, nu ze zijn eigen zoon ook zo aan het kruishout hebben genageld. O, nu zou de toren van God zo uitgegoten moeten worden. Vader, vergeef het hun. En voor wie bidt hij dan? Wie wordt er dan bedoeld met hun? Ja, daar moeten we toch ook om denken in ons tweede punt. Om wie gaat het dan? Voor wie bidt hij dat? Vergeef het hun. Ja, dan zou je aan de ene kant kunnen zeggen, ja, dat zijn die vier soldaten die zich aan hem vergrijpen en die Romeinse, maar dat begrijpt u wel, dat zijn maar dienstknechten, dat zijn maar uitvoerders van het bevel, dat ook zo heeft geklonken en dat oordeel dat onrechtvaardig zo veroordeeld is, Christus door Pontius Pilatus, de wereldlijke rechter. En dan weten we ook, niet alleen Pontius Pilatus, die staat erachter, maar ook het Sanhedrin. En dan komen we verder, gemeente. En dan gaan we al verder op die lijn. Want dan moeten we zeggen wat die dichter heeft gezegd. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, nog verraderlijk brachten in het gericht. Maar ik ben het. Want dan komt het ook op ons af. Door onze zonde, door onze afval van God, hebben wij zo dit nodig gemaakt. En dan wijst dat op onze zonde. Dan zeggen we, in dat eerste kruiswoord horen wij hoe hij dan als die grote hoge priester dat offer wil brengen. En dat hij voorbeden doet voor mensen die des doods schuldig zijn. Wat gaat hier ook in vervulling? Wat Jesaja heeft geprofeteerd, als een lam werd hij ter slachting geleid. Stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij is met de overtreders gesteld geweest. En zo heeft hij vele zonden gedragen en hij heeft voor de overtreders gebeden. En als dat door de profeet Jesaja al was geprofeteerd, overtreders, dan bent u dat, dan ben jij dat, dan ben ik die overtreder. Ik heb die wet die heilig is en goed overtreden. Ik ben van dat heilspoor afgegaan. Voelt u wel, dan moeten we vanmorgen niet zitten te luisteren als mensen die dan een bepaalde geschiedenis horen en dat aanhoren hoe dat allemaal is. Maar dan worden we zelf ook aangeklaagd in dat eerste kruiswoord. Zo bidt hij hier voor de overtreders. Vader, vergeef het hun. Laat die schuld van hem worden afgenomen en wil gij nog geven vergeving. Want ze weten niet wat zij doen. Klopt dat wel? Ja, de Heere die bidt dat. Ze weten niet wat ze doen. Ze konden het weten. Niet waar? Is het niet duidelijk ook, en heeft het niet heel duidelijk ook geopenbaard, de Heere zelf, dat hij was de Christus en dat hij gekomen is om die zaligheid te werken, dat hij de zaligmaker, de soter, de redder, de behouder was. Ze konden het weten. En hij heeft het door zijn onderwijs en door zijn tekenen laten zien. Hij is het. Maar dan weten we, ja, de zonde, ja, dat is nooit een excuus hoor. Dat is nooit een excuus. Ze hadden het kunnen weten en moeten weten. Maar het is wel aanleiding om een beroep te doen op Gods barmhartigheid. Heren, stel het gericht nog uit. En laten zeggen, Petrus en Johannes, de vorst des levens, hebt gij gedood. En broeders, ik weet dat gij het in uw onwetendheid hebt gedaan, gelijk als ook uw oversten. O, ze meenden zelfs goden een dienst ermee te bewijzen. Maar we hoeven ons nooit te verschuilen achter onze onwetendheid. Er is nooit een verontschuldiging te vinden daarvoor. Paulus had wel in zijn onwetendheid de gemeente des Heren vervolgd. Maar dan voelen we wel dat later steeds weer ook hem voor de aandacht staat. O, wat een zonde, wat een schuld. Dat werd hem tot schuld. En daarom noemt hij zelf zich de minste, de onwaardigste van de zondaren, van de apostelen. Maar er is wel onderscheid. Denk eens aan Judas, denk eens aan Pilatus. Maar de grond van deze bede, Vader vergeef het hun, ligt alleen in hem. En dat mag ook vandaag de prediking zijn, dat er vergeving kan zijn, dat er redding kan zijn, alleen op grond van Christus' offer. Dat het offer mag gepredikt worden, het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt ons van alle zonden. En dat het dan ook mag zijn. Hij bidt het, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat zij doen. En dan wil het ook ons zeggen, er is niemand te slecht. En er is niemand te ver in de zonde weggedronken en weggedwaald. En dat het dan juist ook een wonder is, dat de Heere zo ook roept en klopt aan de deur van je hart. En dat de Heere ook vandaag nog dat laat prediken. Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En wat zal het dan ernstig zijn als je wel het geweten hebt. Als je wel erbij opgevoed bent. En als je zelf moet zeggen, ja, wij weten zoveel. Want we hebben een gedoopt voorhoofd. En ons is gepredikt, de Christus der Schriften. Ons is gepredikt, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Ons is gepredikt, Jezus Christus en die gekruisigd. En dan kan het zelfs voor de grootste der zondaren, genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En wat zal het dan ernstig zijn als je onbekeerd bent gebleven en dat je onverzoend zomaar doorleeft, onbekeerd. En wat zal de Heere dan zeggen? Wat zal de Heere dan bij die ontmoeting, als sterven, ja, dat is ontmoeten, dat is God ontmoeten. Wat zal de Heere dan bij die ontmoeting moeten zeggen? Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Ik ken u niet. Ik ken u niet als zo'n arme smekeling. En dat het daarom juist ook voor vandaag uit dat eerste kruiswoord een aansporing klinkt om die God te zoeken en om in hem, die zo dat offer heeft gebracht en volkomen verzoening heeft aangebracht, ja, die het heeft uitgeroepen, het is volbracht. En die aan het laatste kruiswoord ook kon zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat er daarom vergeving kan zijn, redding. En dan zie je, dat is ook de roepstem die de Heer laat klinken vlak voor zijn hemelvaart. Dat in zijn naam nu gepredikt zal worden bekering en vergeving van de zonde. En dat is aan elkaar verbonden ook. Mensen die kunnen dagelijks bidden om vergeving, en dat mag ook. Maar, ja, daar is ook bekering aan verbonden, of niet? Wij bidden, dan zeg je, ja, wat wij bidden dan, dan zeg je, ja, dat kan alleen als we ook dan zien hoe nodig het is om terug te keren, om die de waarachtige bekering te zoeken. Want Christus' eerste kruiswoord, dat bidt hij, opdat er nog tijd voor bekering zou zijn. Opdat er dus dat vonnis niet zal voltrokken worden op dat ogenblik. En dan zeg je, ja, zo kan er nog tijd zijn. En zo krijgt u nog tijd. Zo is het toch het heden der genade. Want levenstijd is genadetijd. Zul je dat beseffen? Spot er dan ook niet mee. Speel er niet mee. Maar dat je dan ook voor de Heere in de schuld mag komen. En dat je blinde zielsogen geopend worden. We zijn er ook blind voor. Want de mens is van nature blind vanwege de zonde. En we kunnen zo verblind zijn dat we het niet in de gaten hebben. Dat is geesteslicht nodig, waardoor we het gaan leren juist. En zo mogen wij ook horen welke zegen dit gebed heeft voortgebracht. Welke verhoring er op dit gebed gekomen is. Dat kun je toch ook wel zien, hoe de Heere in dit gebed ook, ja, dat wilde geven. Hoe God de Vader dat gebed heeft willen verhoren, want is er vuur van de hemel neergedaald, zijn ze alle daar verteerd onder Gods toren en gramschap? Dat zou rechtvaardig geweest zijn. Maar op grond van dat eerste gebed, dat eerste woord, dat kruiswoord, lezen we het niet. Nee, we weten wel, daar zijn ook vruchten uit voortgekomen. Niet alleen dat ze nu nog werden gespaard en bewaard, maar ook dat die moordenaar die het heeft gehoord, die andere moordenaar, u begrijpt wel welk ik bedoel. Jullie begrijpen dat ook wel, jongens en meisjes. Want dat heeft die moordenaar naast de Heere gehoord, hoe hij daar gebeden heeft. En dat er dan ook vrucht van dat gebed is ontstaan toen deze man, ja, ook als een arme zondaar zo ontdekt werd en alleen maar kon smeken of de Heere aan hem wilde denken. En dat hij het eerlijk moest zeggen. Zo ontdekt, zo waren zijn ogen open gegaan. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onrechtvaardigs gedaan. Oh nee, deze heeft alleen maar goeds gedaan. En dan zie je dat daar vanaf dat kruis ook dat heerlijke woord mocht klinken. Volgende kruiswoord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En zo mocht dat koninkrijk der hemelen ontsloten worden voor die moordenaar. En zo zien we dat dat vrucht is van Christus gebed. En daar staat ook een hoofdman. Een hoofdman over 100 die het dan als Christus zo dit kruislijden heeft ondergaan. Het uitroept: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En het verhoring op dat gebed, dat zien we ook in die scharen. Die scharen die hadden uitgeroepen: weg met hem, kruist hem. Maar hoe gaan ze nu na dit offer van Christus huiswaarts, slaande op de borst? En dan zeggen de kanttekenaars: dat is een teken van droefheid. Dat is een teken van verslagenheid. We weten niet wat het uitgewerkt heeft, maar dan zien we wel hoe juist ook dit kruiswoord voor hen ook heeft, wat in hen heeft teweeggebracht. En 7 weken later zien we dat er 3000 op één dag tot bekering zijn gekomen. En ze hebben gesmeekt en ze zijn gedoopt tot vergeving van de zonde. En enkele dagen later, dan zijn het er al 5000. Zelfs wordt straks in Jeruzalem dat zijn profeten heeft gedood en de Zoon van God heeft verworpen, een grote schare van priesters de Heere gehoorzaam door het geloof. Priesters en oversten en ouderlingen. Dan zeggen ze, zij werden in het hart gegrepen. Is dat geen vrucht en geen verhoring op dat gebed, op dat eerste kruiswoord? En Christus gaf in dat eerste kruiswoord niet alleen een voorbede als hoge priester, maar hij was ook als het ware voorganger. Hij was ook als leermeester zo bezig. Want wat had de Heer Jezus altijd geleerd, jongens en meisjes? Wat had de Heer Jezus geleerd? De Heer had geleerd: hebt u vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Dat had de Heere toch geleerd? En nou zie je, nou geeft hij zelf daarin ook het voorbeeld. Hij maakt ook daarin zijn woorden waar. In dat eerste kruiswoord, zo bidt hij: Vader, vergeef het hen. En zo geeft hij u en jou en mij, zo geeft hij ons ook daarin onderwijs. Want er zijn misschien ook wel mensen die wel eens zeggen: ja, wie weet, wie kan ook zeggen wie mij zoveel heeft aangedaan, en dat vergeef ik hem of dat vergeef ik hem haar nooit. En dan zeg je: ja, dat kan niet. Dat kan niet. Als je naar dat eerste kruiswoord luistert, dan krijg je ook onderwijs. En dan wil de Heere ook dat leren wat hij in dat Onze Vader, in dat volmaakte gebed ook heeft geleerd. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. Kun je dat bidden? Als je onverzoend zo met iemand in onmin leeft, en als je hem of haar niet wil aankijken, en die man, die vrouw, oh, ze moesten dit of dat doen, nou dan voel je wel, dan sta je nog met gebalde vuist. Dat kan niet hoor. Daar kun je nooit mee voor God bestaan. En dan zie je, dan hoort het ook, en dan zie je ook bij het ware christelijk geloof, dat zie je dan ook uitkomen in de vernedering. Verneder je onder de kracht der hand Gods. Verootmoedig je, word er klein onder, een ander uitnemende achter. Ja, dat leer je juist op die leerschool van Gods geest. En dan zie je, dan mag het ook zo gebeden worden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. Zo heeft Christus ook aan het kruis, in dat eerste kruiswoord, dat voorgehouden, dat voorgeleefd. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En zo lezen we het ook in de geschiedenisboeken. Maar allereerst natuurlijk van Stefanus, de getrouwe diaken Stefanus. Oh, dat heeft ook voor Stefanus een voorbeeld geweest. En Stefanus, die daar, ja, onder de stenen, zo ook, die naar hem geslingerd worden, zo ook bidt. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Vruchtig ook van Christus gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zo is Christus gebed nagebeden. Denk maar aan de martelaren, Johannes Hus en Hendrik van Zutphen. Martelaren. En tot op de dag van vandaag horen we wel eens mensen die zo gemarteld worden, dat ze toch vanuit dit gebed ook nog zelfs voor hun beulen kunnen bidden. En dat is ook in de Tweede Wereldoorlog gebeurd, dat er dan ook voor die beulen nog gebeden werd. Onvergeven, wat zal dat vreselijk zijn, als dat geen verootmoediging heeft gebracht. De Heere heeft het geleerd. En Paulus die schrijft het in 1 Korinthe 4 vers 12 en 13. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd en wij bidden. En was het geen verhoring van het gebed? Vader, vergeef het hun. Dat in het jaar 70 pas Jeruzalem en de tempel werd vernield en werd verwoest. 33, Christus, 33 jaar na Christus aan het kruis genageld. En in het jaar 70, ja, dan zie je hoe daar Jeruzalem ook zo en de tempel wordt verwoest. Dan hebben ze al die jaren nog gespaard geweest. Op grond van dat gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En nog een gedachte, gemeente. Wat ligt er in dat eerste kruiswoord ook een geestelijk onderwijs voor Gods volk en kinderen. Wat een vertroosting. Want Christus toont hier iets van zijn ambt als de biddende hoge priester. En als je dat even indenkt, kind van God, als hij dat aan het kruis bidt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zou hij daarna zijn vernedering en na zijn verhoging in de hemel, leeft hij nu als die grote hoge priester, zou hij dat werk dan niet voortzetten? Ja, dan zet hij dat voort, want dan weten we, hij leeft om voor zijn volk te bidden. En dan is er in de hemel op dit ogenblik een voorbidder, die leeft om voor zijn volk te bidden. Altijd, ook als zij niet weten te bidden gelijk het behoort. Dan moeten Gods volk en kinderen dat ook wel eens met smart erkennen. Dat ze niet weten dat ze zo biddeloos zijn. Dat ze niet weten te bidden ook gelijk het behoort. En als je ook nog na ontvangen genade die oude mens nog zo ziet opspelen in je hart en leven. En dat er soms zoveel, ja, vijandschap is tegen Gods weg, tegen Gods leiding. Zoveel opstand is. Dat je het er niet mee eens bent. Waarom moet ik dat nou ondergaan? Ja, je kunt er misschien wel wat verbergen, maar dat leeft zo in je hart. En dan is er een voorbidder in de hemel. Die leeft om voor zijn volk te bidden. En dan zeg je, wat ook vermanend is, Christus heeft zijn volk in die dingen een voorbeeld nagelaten. Opdat jij dat ook zou bidden. Dat je zou bidden voor je vijanden. Zoals Stefanus het ook bad. Heren, reken hun deze zonde niet toe. En dat we daarom ook, ja, in deze lijdenstijd het ook zouden leren. En dat we dat zouden beoefenen. Wat Revius ook heeft erkend in dat gedicht, zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruiste, nog die verraderlijk u togen in het gericht. Maar ik ben het, o Heere. Ik ben het die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee gij waart gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloed doordropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijne zonde. En als je dat na kan zeggen, dan blijft er een boeteling, een smekeling over. Dan wordt het ook alles je tot schuld. En dan worden we in deze geschiedenis ook gewezen op het feit dat de zonde blindheid is. En dat het dan ook steeds maar het gebed mag zijn. Heere, open toch mijn ogen ervoor. Want we kunnen zo verblind verder gaan. Wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En de Heere had het licht van zijn vriendelijk aangezicht geschonken. Maar de zonde heeft dat licht gedoofd. En op grond van zijn voorbeden is de straf en het oordeel uitgesteld. Velen kwamen er nog tot bekering. En zie dan op dat kruis. Luister dan naar die heerlijke beden. Vader. En zo bidt hij voor Joden en voor heidenen. En hij bidt ook voor niet-Joden. En nu zien we, ja, dat gebed gaat door. En dat je dan ook zo in de omstandigheden van je leven tot de Heere mag gaan. O Heere, ontferm u mijner. Bid maar net als die moordenaar, jongens en meisjes. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Door Christus bloed op Golgotha is er verzoening, is er alleen redding. En als Christus gebeden heeft om vergeving, dan is het alleen ook een bewijs dat dat de enige weg tot behoud is. Alleen als de Heere de zonde vergeeft, en dat doet Hij niet omdat de Heere, ja, die zonde niet meer zo belangrijk vindt, maar dat doet Hij alleen op grond van dat offer. En dan wilde Hij die zonde achter zich werpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En zo is genade alleen door het geloof in Hem. En dan houdt ook in dat we dan niets hoeven te brengen en in te brengen. Dan moeten wij het leren. Dat niet van ons en niet onze gerechtigheden voor God kunnen bestaan. Maar dat het alleen om Hem kan. En in die borg en middelaar die zijn bloed wilde geven. Hij is zelf de betaling. Hij is dat offer. En dat er dan ook zo voor zondaren, ook voor mensen die nog moeten zeggen, ik ben zo diep gezonken. Nee, bij Hem is er plaats voor de grootste der zondaren. dat het dan juist ook je op de knieën mag brengen voor die heilige God. Want hij bidt niet alleen op Golgotha, hij bidt altijd. En dan zien we wel, er is een grens aan dit gebed. Als er geen bekering is, dan zal het eeuwig tegen je moeten getuigen. Maar dan mogen we ook weten dat eenmaal door Christus voorbeden, dat zal ten volle de verhoord worden, dan zal Christus bidden een einde hebben. Dan zal uw smeken beëindigd worden, dan zal het overgaan in een lofzang. Dan zal God drieënig alle eer, lof en aanbidding ontvangen. Dan zullen ze eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. En daarom, ja, we zien ook hier komt de scheiding zo heel duidelijk uit, gemeente. Dat het erom gaat dat we deze weg leren en dat we dit offer alleen ook leren kennen tot verzoening van onze zonden. Want buiten Christus is er geen leven, eeuwig zielsverderf. En daarom zoekt de Heere en leeft. Hij is zo waard om gediend en te gevreesd te worden. Hoor maar hoe hij bidt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het ons uw driemaal heilige naam dankend erkennen, dat wij aan de morgen van deze dag zo bepaald mochten worden bij het eerste kruiswoord, dat gebed: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Heere, wil gij ons doen zien op die persoon die dat gebeden heeft, de tweede persoon van het goddelijk wezen, die zo de Vader de eer wilde geven. En zo voor die eer wilde strijden dat hij aan die kruispaal genageld moest worden. Heren, maar daarin ook ligt zoveel ruimte. Dan kan het ook alleen door de zoen- en kruisverdiensten van die zaligmaker, waar we zojuist van gezongen hebben, had Jezus niet voor ons geleend. Heren, dan is er ook verzoening en dan kan er verzoening zijn, maar wil ook in de weg van waarachtige wedergeboorte, bekering en geloof dat nu ook werken in het midden van de gemeente. En dat er ook mogen zijn, heren, die zo vanuit die voorbeden en die voorbiddende hoge priester en die dankende hoge priester in de hemel zo bediend mogen worden dat ook dat geleerd mag worden. En dat ook gebeden kan worden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Want zo is in die voorbidder ook een voorbeeld gegeven, hoe dat ook belangrijk en nodig is om die verootmoediging te kennen. Heren, wil gij dat door uw geest ook leren? En wil gij zo de naprediker zijn en ook verder de lijdenspreken nog zegenen in deze lijdenstijd? Heren, gedenk ook hem die vanmiddag hier zal voorgaan en wil ook geven dat ook daarin onderwijs weer gevonden mag worden. Wij dragen onze ambtsbroeder en vriend, dominee Ruys, zijn vrouw en zijn gezin hartelijk aan u de Heer op. Heer, het zal voor hen ook moeilijk zijn om ook dan niet de kansel waar zoveel lust en liefde in het hart is om uw woord uit te dragen. En als het dan beperkt wordt en als het dan niet kan, Heere, dat dan toch ook u als die grote herder der schapen ook zo voor hen wil zorgen en ook geven dat het weldra ook weer gedaan mag worden. Het ambtswerk hier in de gemeente, gedenk heel het gezin. Laten uw ogen dag en nacht ook op hen zijn. En wil gij zo de gemeente ook gedenken, de ouderlingen, de diakenen en alle die met de eredienst ook werkzaam zijn, koster en kosteres en organisten, heren, want het is voor hen ook een moeilijke tijd dat ze hun werk ook zo moeten afstemmen op al deze beperkingen, op al deze maatregelen die ze opgedragen krijgen, heren, en dat dwars door alles heen toch ook het kerkvergaderend werk doorgang mag vinden, dat er nog zondaren tot bekering mogen komen daardoor, en dat er verootmoediging mag zijn, Heere, voor uw heilig aangezicht, opdat het nooit eenmaal tegen iemand van ons hoeft te getuigen dat wij deze tijd en deze omstandigheden zo hebben meegemaakt. Heere, gedenk ons zo en vergeef al het onze. Wij smeken het u alleen uit genade om Christus wil. Amen. We luisteren naar het orgelspel van de slotzang uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw kranking kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, het tweede vers. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.